SBS Radio. Ik zat er ook naar te kijken, naar die twitterende ambtenaren. Ja. En vooral ook omdat ik zelf natuurlijk ambtenaar ben. Ik denk, wat kan ik nou eigenlijk nog zeggen voordat ik ook het gevangenis ingesleurd word?
Nou, dit is een hele principiële hoor. Want het komt er eigenlijk op neer dat je als ambtenaar mag je zeker niet het overheidsbeleid afvallen. En deze dame, die had dat wel gedaan. Zij werkte, moet je voorstellen, ze werkte op de immigratieafdeling. Het vreemdelingenbeleid. En ze heeft vervolgens allemaal opmerkingen geplaatst over het milieubeleid. Dat ze daar niet mee eens was hoe de regering dat oppakte. Maar ze heeft ook op een gegeven moment is ook over haar eigen vreemdelingenbeleid gaan praten. En heeft dat ook in een negatief daglicht gezet. En nu wordt er gezegd, ja weet je, dat eerste, dat moet kunnen. Dat als je ambtenaar bent voor het ene onderwerp, moet je over een ander onderwerp wel mening kunnen hebben. En moet je dat ook kunnen ventileren. Maar je moet niet zo ver gaan, want dan ga je echt een brug te ver. Dat je over je eigen onderwerpen, waar je zelf ook verantwoordelijk voor bent, waar je zelf ook over schrijft, waar je voor moet staan, dat je dat dan, en dan ook nog anoniem, gaat afvallen.
Ja, ik vraag me af hoe ze erachter gekomen zijn, want ze had toch een schuilnaam toen ze dat allemaal twitterde.
Ja, en dat is wat anders. In de anonimiteit wordt er op sociale media wordt er veel naars gezegd. Er wordt er veel gescholden. Nou, er worden nare opmerkingen gemaakt. Dus er wordt ook gezegd, hier wordt ook wel een punt gezet dat je niet kan verschuilen achter het feit dat je anoniem bent, dat je jezelf anoniem maakt. Want het lokt ook wel weer heel veel geweld of verbaal geweld of emoties, lokt dat uit. En het kan ook niet zo zijn dat dat goed gevonden moet worden omdat je je naam verbergt wat dat betreft. Dat mag geen reden zijn. Toen ik wethouder nog was in Hilversum, dan hadden we eigenlijk hetzelfde ook aan de hand. Dat was een van onze beste ambtenaren. En die ging onder een pseudoniem, ging je op Twitter, ging je ook het hele collegebeleid ging je afvallen. Nou ja, iedereen had het erover, dat kon niet door de beugel, want dat kon eigenlijk ook helemaal niet, want dat doe je niet. Uiteindelijk is het niet zo hoog opgelopen. De burgemeester heeft toen een goed gesprek gehad met deze ambtenaar en hij beloofde het nooit meer te doen. En iedereen keek hem een beetje meewarig aan. Maar ook hij deed het anoniem, of onder een andere naam. Ja, en uiteindelijk komt het toch naar boven.
En wat gaat er nou met die Australische ambtenares gebeuren?
Nou, deze dame mag ontslagen worden. Ja. Wat dat verder voor consequenties heeft. Want zij zegt, maar ik heb toch een vrije vermeningsuiting. Het is een belangrijk grondrecht van iemand. Nou, en de vraag is, hoe ver gaat het grondrecht? En kennelijk zegt nu de Hoge Raad hier in Australië, het gaat niet zo ver dat je je eigen werkgever zo te kakken kan zetten.
Nou, ik zal mezelf dan maar heel rustig houden.
Doe maar voorzichtig, hoppie.
Hey, een heel ander onderwerp. We hebben het er vorig jaar uitgebreid over gehad. Over de recyclingtoestanden hier in Australië. Ja. Die ook overigens in Nederland voorkomen. Want daar zitten ook allerlei vuilophalers die het werk niet aankunnen. En niet weten waar ze met de afvalberg naartoe moeten. Maar hier in Australië neemt het echt kritieke vorm aan, hè?
Ja, we hebben hier nu echt wel een crisis bereikt. En niet alleen in Victoria is nu echt nationaal dat ze gewoon het plastic niet wegkrijgen. En dat begon ermee dat China zei van, we willen hier het plastic niet meer. We hebben ons eigen plastic, hebben onze handen vol. Vervolgens in Maleisië zei ook, of we willen jullie plastic ook niet. Dan kunnen de Australiërs hun handen omhoog. Gewoon zeggen, die stomme Chinezen, die willen dat niet. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Want het feit is dat de Australiërs hun afval, met name hun plastic, heel slecht scheiden. Dus de grondstoffen, ruwe grondstoffen die dan aangevoerd worden naar China toe, die plastic bulk eigenlijk, die is van hele slechte kwaliteit. En het buitenland zegt, die is zo slecht gesorteerd, zo slecht gescheiden, daar kunnen wij als afvalverwerkers kunnen we daar niks mee. Dus ik denk ook dat Australië ook naar zichzelf moet kijken, en met name ook naar de huishoudens. Hoe krijgen we mensen zover dat ze wat netter hun afval gaan scheiden? Want in principe valt er wel geld mee te verdienen met het recyclen van plastic.
In Zweden verwerken ze geloof ik 99% van hun afval.
Ja, in Nederland doet het ook helemaal niet slecht. Maar je moet je voorstellen, daar hebben we verpakkingsmateriaal, daar hebben we glas, daar hebben we papier, alles doen we los van elkaar. Hier gaat alles in die gele container. En het gaat weg. En dan moet je het maar uitzoeken.
Ja, ik heb vanochtend gehoord op de radio dat er misschien maar 12% daadwerkelijk gerecycled wordt. En de rest gaat allemaal in landfill. Omdat het allemaal zo vervuild is dat ze er helemaal niets mee kunnen.
Precies. Dan heb je nu ook een paar afvalverwerkers hier in Australië. En de grootste in Victoria is nu net ook over de kop gegaan. Die is failliet gegaan. Dus die heeft ook een heel aantal gemeentes gezegd, sorry, wij kunnen jullie afval of jullie plastic ook niet meer aannemen. Met als gevolg dat het ook hier ook helemaal vast gaat lopen. En kan je ook wel weer wijzen naar deze Australische afvalverwerking. Maar ook voor hem geldt, als het allemaal wat beter wordt aangeleverd naar hem toe, dat hij niet nog een keer al het werk overnieuw moet doen, dan kan hij er misschien wel een business case van maken. Dan heeft hij er wat aan. En dan is het zakelijk ook te behappen. Hm. En nu is er in Victoria bijvoorbeeld een potje van 250 miljoen. Bedoeld om het recyclen een zwengel te geven, of een lead te geven. En nu hoor je over op de radio van, nou, dat moeten ze gooien in, om die afvalverwerkers te ondersteunen, in dat die dat kunnen oppakken. Dan denk ik, dan pak je er helemaal verkeerd aan. Want je moet die 250 miljoen volgens mij gebruiken om gezinnen beter op te voeden. Om ervoor te zorgen dat onze systemen, zoals dat we ook in Nederland hebben misschien, waar je karton apart scheidt en het glas apart scheidt, dat je zo ook die afvalverwerkers een beetje helpt, dat we in ieder geval wat schonere afvalstromen krijgen. Dat ze er ook wat mee kunnen.
Ja, of ze zouden gewoon 5 cent heffing kunnen doen op elke fles, zodat iedereen, net als in Nederland, met een grote tas naar de supermarkt gaat om 2,5 euro te krijgen, die dan weer van de boodschappen afgetrokken worden.
Ja, in Nederland zijn we opgegroeid met een kwartje bier. En dan ga je met je lege kratje naar de Albert Heijn en die krijgt weer een nieuw kratje. En je weet dat er een bepaald bedrag aan dat kratje zit, want als je lege kratje in hebt, krijg je er geld voor. En dat is een systeem waar we in Nederland ontzettend aan gewend zijn. Nu ga je naar de drankwinkel en je krijgt een slap, noemen ze dat, hè, van bier, allemaal flesjes. En die flesjes die doe je allemaal in de prullenbak. Stuk voor stuk gaat dat in de prullenbak.
Ja, en dat zit dan ook nog in een enorme grote kartonnen doos, die dan ook nog weer helemaal verpakt is met plastic.
Ja, dus wat dat betreft zijn de leveranciers of de producenten, die hebben dat ook kan zetten om na te denken, hoe gaan we dat aanbieden? Want volgens mij is een kratjesysteem of zo'n statiegeldsysteem, daar kun je best over nadenken. Dat is geen vies woord.
Oké, nou goed, dat had je dus al aangekaart, het hele recyclingdrama, een half jaar geleden. En ik zie het nu ook allemaal gebeuren, maar het is niet alleen in Australië, het is wereldwijd. Zitten we met een enorme afvalberg die maar niet weggewerkt kan worden. En er zijn maar een paar landen die een systeem in werking hebben dat ook daadwerkelijk werkt.
Het ene kost tijd.
Ja, kost tijd. We moeten gewoon meer bakjes hebben.
Meer containers. Ja. Of op straat, weet je, dat je zo'n van die plascontainers of papiercontainers waar je dingen in schuift.
Ja. Hey, anti-China uitspraken. Andrew Hastie.
Een jonge liberaal, een member of parliament. Dus van dezelfde partij als Scott Morrison, hè, de premier. En hij zit ook in een soort van buitenlandse commissie. Dus hij wordt ook wel geacht best wel vanaf te weten. En hij heeft een stuk geschreven waarin hij eigenlijk de Australië verwijt dat ze te laks reageren op de Chinese inval, moet je het maar zeggen. Want hij voelt dat als agressief van de Chinezen. En hij zegt dat de Australië zich er beter tegen moet verweren of beter op moet komen. Nou, en die Surfert die vergelijkt dat met het naziregime. Dus wat zegt hij? Ja, het is eigenlijk net als Frankrijk destijds, die toen ook niet tegen het naziregime hebben opgestaan. Heel dom, hè?
Ja.
En alle vergelijkingen die je maakt met de Tweede Wereldoorlog, die gaan gewoon mank. En op het moment dat je zo'n vergelijking maakt, weet je, dan heb je ook alle argumenten tegen je. Dus wat gebeurt er nou? De Chinezen zijn boos, de Chinese ambassadeur is boos, de minister-president van Australië is boos en hij wordt helemaal in de hoek afgezet. Hele domme van is ook nog dat hij het niet eens gezegd heeft. Het is niet eens uit zijn mond gesloept. Hij heeft het gewoon in een artikel geschreven. Dus hij heeft er ook echt nog wel over nagedacht.
Daar moeten we even een nadrukkelijke stilte bij inlassen.
Hoe dom het is.
Ja, hij en die twitterende ambtenaar. Die zouden maar... die moeten maar eens gecounseld worden, geloof ik.
Ja, maar hij heeft nog niet getwitterd. Twitter doe je soms nog een beetje onaandenkend. Maar hij heeft de rechten. Het is echt een soort van filosofie.
Ja. Hey, cricket en transgenders.
Dat nieuws kwam vanmorgen. En de Australische Cricket Federatie en transgenders. En was een grote transgender vrouw, een voormalig prof cricketer, die inderdaad ook met z'n allen aankondigde van we zouden meer pro-transgender moeten zijn. En dat betekent dat er ruimte moet zijn in het cricket om transgender vrouwen, dus mensen die oorspronkelijk man waren, om meer gewoon met het vrouwencricket mee te laten spelen. Andersom natuurlijk ook. Maar het heikele punt is met name als je transgender vrouwen mee laat spelen met de normale vrouwen. Dat is soms of vaak, of dat gebeurt, nog sterk en gespierd en groot zijn. En dan is de vraag van, is dat fair, is dat eerlijk, is dat sportief? Ik heb erover nagedacht en ik zag dat trio daar staan in het cricketcentrum in het aankondigen. En ook met name ook de lokale sportclubs ook aanmoedigen om hier over na te denken en werk van te maken. Ik dacht, wat vind ik dit nog geweldig. Dat op het allerhoogste niveau, bij zo'n stoere mannensport, dit naar voren brengen. Ik denk dat dat best wel baanbrekend is ook. ik vind het ook goed dat we het zo makkelijk bespreekbaar maken. Maar ik begrijp ook wel, en de politiek die heeft zich natuurlijk ook meteen ook over uitgesproken. En ook de minister-president die riep meteen van ja, dat is wel allemaal heel erg overtrokken. En dat is allemaal wel te zwaar op de hand. Want het moet natuurlijk wel eerlijk en sportief blijven. Het kan niet zo zijn dat zo'n maatregel de ongelijkheid in die teams naar voren brengt. Ik denk eigenlijk dat de beste oplossing is, als je toe die transgenders een rol wil geven in het hele sportsysteem, dat je gewoon toevoegt naar gemengde teams. Maar het is ontzettend goed dat, dat er over gesproken wordt en dat het
bespreekbaar is. En laten we zeggen, een klein beetje ongebruikelijk voor Australië. Je zou zo'n discussie meer in Nederland verwachten.
Nee, het is heel baanbrekend. Ja, het is revolutionair.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.